Ik wil graag met u om te beginnen een psalm lezen. En dat is psalm 2. En toen ik hem las, ik las hem in feite om slechts een klein onderdeeltje van die psalm. Maar toen ik de hele psalm las, dacht ik, ja, die moet ik toch maar helemaal lezen. Omdat die zo ontzaglijk actueel op je overkomt. Omdat die eigenlijk, ja, raakt bij alles wat we vandaag de dag voelen over wat in de wereld speelt. In de hele wereld speelt. Ik lees hem voor. Waartoe leidt het woede van de volken, het rumoer van de naties, tot niets? De koningen van de aarde komen in verzet. De wereldmachten spannen samen tegen de Heer en zijn gezalfde. En wat zeggen ze? Wij moeten hun juk, het juk van God, van zijn geboden, moeten we afwerpen en ons van zijn boeien bevrijden. Maar die in de hemel troont, lacht. De Heer spot met hen. En dan spreekt hij tot hen in woede en zijn toorn verbijstert hen. Ikzelf, zegt hij, ikzelf heb mijn koning gezalfd op de Sion, mijn heilige berg. Het besluit van de Heer wil ik bekendmaken. Hij sprak tot mij. Jij bent mijn zoon. Ik heb je vandaag verwekt. Vraag het mij en ik geef je de volken in bezit. De einde der aarde in eigendom. Je kunt ze breken met een ijzeren staf, ze stuk slaan als een aardepot. Daarom, koningen, wees verstandig, wees gewaarschuwd, leiders van de aarde. Onderwerpt u, toon de Heer uw ontzag, breng hem bevend uw hulde. Bewijs eer aan zijn zoon met een kus, anders ontvlamt zijn woede. En uw weg loopt dood, want bij het geringste ontsteekt hij in toorn. Maar gelukkig wie schuilen bij hem. Nou, ik denk aan zo'n oproep, hè. Daarom koningen, leiders van de aarde, wees verstandig, wees gewaarschuwd. Onderwerp je aan de Heer uw God, breng hem bevend uw hulde. Bewijs eer aan zijn zoon met een kus. Nou, het is, als je het in de oude vertaling leest, in de vertaling 51, dan staat er boven over de Messias, deze psalm, maar die opschriftjes, die staan niet in de Bijbel zelf, die hebben we erboven geschreven. Dan staat daar dat het gaat over de koning als Messias. Het gaat over de zoon. Kus de zoon. Het gaat over Jezus. Kan niet anders. Of dat David heeft op een wonderbaarlijke manier door de geest hier al gesproken over een zoon, dat God een zoon zou hebben. Maar het gaat mij eigenlijk om het eerste regeltje van vers 12. Bewijs eer aan zijn zoon met een kus. In de oude vertaling staat kus de zoon. Ik kom daar straks wel weer even op terug. Laatst. Ja, u weet wel u kunt wel indenken hoe een preek nou eigenlijk precies ontstaat. Soms ontstaat het in je eigen hart, doordat je door iets geraakt wordt of door een woord geraakt wordt. En denk, daar ga ik over preken, daar moet ik over preken. Maar het kan ook voorkomen dat een gemeente je vraagt om over iets te preken. Nou, enige tijd geleden vroeg een gemeente mij, wil je preken als je bij ons spreekt over het aanbiddingsleven? Het aanbiddingsleven. En dan moet je zelf maar bedenken wat daar allemaal onder verstaan zou kunnen worden. En ik realiseerde me dat ik dat onderwerp nou niet uit mezelf zo gauw bedacht had om daarover te preken. Daarom is het goed dat je soms eens een keer een opdracht krijgt om eens te gaan zoeken en te spitten. En te denken, ja, wat kan ik daarvan aan de gemeente brengen waar zij naar verlangen om te horen. Het aanbiddingsleven. En ik realiseerde me dus dat ik het niet gauw zelf uitgekozen zou hebben. En dat komt omdat het een van die onderwerpen is waarvan het niet moeilijk is om vast te stellen dat je daar altijd verschrikkelijk aan tekort schiet. neem nou zo'n onderwerp als heiligheid. Ook moeilijk om over te preken, want je weet meteen dat je daar totaal niet aan toe komt. Dat je heel ver weg bent van dat model van heiligheid. Dat is met het aanbiddingsleven eigenlijk ook zo. Want je doet het altijd te weinig, God eer geven. We zijn altijd veel meer met andere dingen bezig en met onszelf bezig, dan dat we nou dat zo vaak aanbidding, eer en alles van onszelf bij hem neerleggen, God eer geven. En dat betekent ook dat als je hem groot maakt, dat kan eigenlijk alleen maar als je zelf heel klein bent. Dat is iets wat wij mensen moeilijk vinden. Om klein te zijn, om klein te worden. We leven in een wereld waar we allemaal proberen zo groot mogelijk te worden, eigenlijk. We leven in een ik-cultuur. En juist je ik is datgene, als je denkt over God aanbidden, dan moet dat ik moet van de troon af en moet klein worden. En dat gaat dan ook automatisch zo worden. Je kan niet God aanbidden en zeggen, u bent groot, en tegelijk zeggen, ik ook. Dat gaat niet. Je maakt God juist groot, doordat jij klein wil zijn. En als we God moeten aanbidden, dan realiseer je ook dat wij in ons leven zoveel andere dingen aanbidden. Dat zoveel andere dingen naast ons meteen de aandacht opeisen. Materiële zaken. We aanbidden zonder dat we ons dat bewust zijn. Misschien bedoel je het niet, maar zonder dat je het bewust bent, aanbidden wij allemaal veel materiële zaken. Ons huis, ons voertuig, ons bezit. Maar je kunt ook je hobby's aanbidden of je dromen aanbidden. Je kunt mensen aanbidden. Idolen. Ik vind het altijd merkwaardig dat het woord idols in het Engels betekent letterlijk afgoden. De Engelsen noemen hun idols, hun idolen, afgoden. En hoe zijn we niet geneigd om mensen te eren? Voor hoeveel jongeren zijn sporthelden en filmhelden niet heel beheersend, popmuziek helden, heel beheersend in hun leven. En het grootste idool, ik noemde het al, als je niet oppast, ben je dat van jezelf. Wij aanbidden onszelf. We leven in een selfie-cultuur en we etaleren, je ziet hoe de jongeren daarmee worstelen met hun eigen identiteit. Dat ze hun best doen om zo mooi mogelijk te verschijnen op de selfies. En als ze maar ergens zijn waarvan ze denken, daar kan ik mooi mee tevoorschijn komen, dan maak je een plaatje met op de achtergrond, de Eiffeltoren of waar je ook maar bent, of op een mooi strand in Ibiza, van kijk eens, hier ben ik en dat doe ik allemaal. En dat beleef ik allemaal. Het aanbiddingsleven. Dus, geen makkelijk onderwerp, maar ik werd enorm gerustgesteld toen ik begon te spitten daarin, toen ik merkte dat het woord aanbidden in het Nieuwe Testament, in het Grieks, dat is het woord proskuneo, dat betekent toekussen. Kussen. Aanbidden is in het Nieuwe Testament, het woord daarvoor is toekussen. Dus naar iemand toe gaan om hem te kussen. Nou snap je natuurlijk waarom ik met Psalm 2 begon. Kus de Zoon. Wat is dat nou iets menselijks? Iets erotisch ook bijna. Dat je denkt, wat merkwaardig dat het aanbidden van God letterlijk betekent dat je hem wil toekussen. Met een, misschien kun je een handkussen, je weet het wel. Als de deur op Schiphol dicht gaat en hij verdwijnt achter de deur, dan doe je nog gauw even zo. Je kust hem toe. En misschien ken je dat wel, die tekst uit Hooglied 1, het eerste tekst van Hooglied, hij kusse mij met de kussen van zijn mond. Zo staat het in de oude vertaling. En we weten ook allemaal dat het boek Hooglied ook onze liefde tot God en zijn liefde tot ons, dat onder al die teksten ligt die zo menselijk ook, met soms zelfs een sterk erotische lading, ook heel menselijke woorden zijn. En nog verbaasder was ik toen ik las dat de Joden het boek Hooglied lezen bij Pesach. Dus bij hun paasfeest. Als ze denken aan de uittocht uit Egypte. Denk je, nou is nou het boek Hooglied een boek dat je daarbij moet lezen? De Joden lezen tijdens Pesach Hooglied. Ik kan het niet anders verklaren dan dat het komt omdat juist in die uittocht uit Egypte Gods grote liefde bleek. En dat je bij dat feest nou juist God toe wil kussen als het ware van, wat zijn wij blij en dankbaar. Wat heb ik u lief dat u op die manier een vader van ons volk geworden bent. En dan heb je het woord verzoening. Hebt u er wel eens bij stilgestaan? Zou dat nou echt met zoenen te maken hebben? Nou, nee hè. Ik dacht vroeger altijd van niet. Ik denk, ach ja, je hebt zoveel woorden in onze taal. Je hebt een bank om je geld op te zetten. Je hebt een bank om in het park op te zitten. Dat zou vast wel een heel ander woord zijn. En daarom, ja, dat woord verzoening heeft vast niks met kussen te maken. Toch wel? Toch wel? Als je wil zoenen, moet je op gelijke hoogte met elkaar zijn. Toch? Ik ken wel mensen waarbij de een heel veel langer is dan de ander. Mijn vroegere collegaatje, helaas overleden, collegaatje Lanny van Ree, met wie ik samen de EO Kinderkrant deed, was heel klein. En die trouwde uitgerekend met Henk, die heel lang was. En als die wilde kussen, was een geheimpje, dan zette hij haar op een stoel. Ja. Als je niet op gelijke hoogte bent, dan kun je niet kussen. En dat geldt niet alleen maar voor je fysieke lengte, maar het geldt ook voor je gemoed. Als er ruzie is geweest, ik zeg altijd bij dat woord een grapje, hè, mannen, probeer eens je vrouw te kussen als ze boos is. Ik geef je op een briefje dat het niet lukt. Gaat niet. Als je innerlijk niet op gelijke hoogte bent, kun je ook niet kussen. Wat is nou het wonder van verzoening die God teweeg heeft gebracht, dat hij op gelijke hoogte met ons gekomen is? Omdat wij naar hem zijn opgestegen? Mooi niet. Omdat hij naar ons is afgedaald. Verzoening, hij heeft alles weggenomen aan het kruis, door zijn bloed, om te maken dat we op gelijke hoogte met elkaar zijn. En een ander mooi voorbeeld is vrouwen justitia. Ken je vrouwen justitia? Dat beeld van een godin met een weegschaal. Bijna op elke gerechtsgebouw staat vrouwen justitia. Dat betekent, als jij een wandaad hebt gepleegd, dan slaat de weegschaal die kant uit. En dan moet er op die kant moet iets gelegd worden. Een boete. Of gevangenisstraf. Om te maken dat het weer bij elkaar komt. Dan ben je weer op gelijke hoogte. Dan is je straf geboet en dan is er verzoening. Dan kun je weer verder. God is met ons op gelijke hoogte gekomen. Wat een wonder is. Dat is het wezen van verzoening. Wij mogen bij God binnenlopen. En we mogen hem als het ware kussen, toekussen. Want wat gebeurt er met kussen? Met kussen stroomt liefde van mij naar mijn geliefde en van mijn geliefde naar mij. Het is een uitwisseling. En zo mogen wij ook de Zoon kussen. En er stroomt iets van hem naar ons en van ons naar hem. Wat is aanbidding precies? Dat moeten we natuurlijk ook nog even onderzoeken. Wat is dat nou precies? Nou, ik noemde het al, hè, dat heen en weer stromen. Ik vond een aantal definities. Het is onze liefde die reageert op de liefde van God. Het is het uitgieten van ons innerlijk voor God. Het is het overvloeien van een dankbaar hart. En het is de meest intense manier om tot God te naderen, is dat we hem toekussen, dat we hem aanbidden. Maar wat is dan het verschil met bidden? Wat maakt nou het bidden aanbidden? Daarvoor moet ik je een verhaaltje vertellen. Dat maakt het meteen duidelijk. Een man, zou ook een vrouw geweest kunnen zijn vandaag de dag met de rolwisseling, maar in mijn verhaal is het een man. Een man moet op reis, hij blijft weken in het buitenland, omdat hij heel veel zaken te regelen heeft voor zijn baas. En dan eindelijk, na 3 weken, komt hij terug en zijn vrouw staat bij Schiphol, bij de uitgang, maken we allemaal wel eens mee, tot die deuren openswingen en dat hij tevoorschijn komt. En hij is moe van een lange reis, last van een jetlag. En hij verlangt er verschrikkelijk naar om thuis te zijn en lekker zich op de bank uit te strekken. En lekker even met zijn vrouw te zoenen. Kun je je voorstellen? De deuren swingen open en daar is hij. En ze loopt op hem af en geeft hem even een snel kusje. En zegt, oh wat fijn dat je er weer bent. Want in die tijd dat jij weg was, heb ik lekkage gekregen aan het dak. En het is vreselijk droog geweest. En het zou zo fijn zijn als je meteen vandaag eventjes de tuin sproeit. En de deur van de gangkast zit zo klem. Het wordt tijd dat je daar even wat van afschaaft. En zo gaat ze. Ja, en de stofzuiger maakt ook een raar geluid. En dan komt hij thuis en dan kan hij meteen aan het werk. Klussen. En hij had zo graag even met haar op de bank gezeten om te kussen. Klussen of kussen. Dat is precies het verschil tussen bidden en aanbidden. Weet je, bidden, dan leg je vaak je dingen, je vragen aan God voor. En soms ook, als je eraan denkt, ook je dankbaarheid voor dingen die hij gegeven heeft. Maar dat vergeet je ook heel gauw. En er is niks mis mee. Het Onze Vader bevat een heleboel gewone dingen die je gewoon aan God mag vragen. En het Nieuwe Testament roept ons er ook op. Je mag al je wensen met gebed en smeking bij God neerleggen. Dat mag, er is niks mis mee. Maar het is niet alles. Je moet niet God alleen bidden om wat hij geeft, maar ook om wie hij is. Ik weet van mensen, toevallig heb ik het verhaal ooit eens gehoord, van iemand die had een aantal postvakjes. Je weet het, je post komt binnen, nou, dat moet je nog betalen, dat gaat in dat postvakje, daar moet ik nog op antwoorden, gaat in dat postvakje. En die had één postvakje, daar stond met een kaartje op, klussen voor Jezus. Ik vind dat wel grappig. Want het kwam voor dat ze na een paar weken die er even uithaalde, dacht het, hey, dat is opgelost. En ik heb er niks voor hoeven doen. Klussen voor Jezus. Ja, dat kan. Dat is het vragen wat wij doen. Maar aanbidden is kussen. Is alle tijd ervoor nemen. Tijd ervoor nemen om je hart voor hem uit te storten. Hem te huldigen, hem te verheerlijken. Hem groot te maken, hem te eren, hem te danken. Ook een beetje genieten van hem. Ik geloof dat in de katholieke catechismus, van waarom zijn we hier op aarde? De eerste vraag, het antwoord daarop is om te genieten van hem. Dat is kussen. Niet klussen, maar kussen. Als je die nou onthoudt, dan weet je wat het verschil is tussen bidden en aanbidden. Hoe aanbid je? Nou, dat kan op verschillende manieren. Je kunt het doen op speciale momenten, zoals we net gedaan hebben. Maar het kan ook te maken hebben met je gewoon, gelukkig maar, dat het ook gewoon door je leven kan. Dat is het aanbiddings, het gewone leven is ook het aanbiddingsleven. Maar het hangt er maar van af hoe je leeft. Nou, die speciale momenten die kennen we, die zijn in de eredienst. Niet voor niks heet onze dienst een eredienst. Dat wil ons zeggen, het gaat niet om jou en mij, maar het gaat om God. En aan die gedachte is een verhaaltje uit mijn jeugd mij bijgebleven. Mijn broer is 13 jaar ouder. Ik heb een oudere broer van 13 jaar ouder. En die was al dominee toen ik tiener was. En als je tiener bent, dan zit je in de kerk. En ik heb eens een keer tegen hem gezegd van, nou, dat ik niet per se zijn preken, maar in het algemeen die preken allemaal zo saai vond. En dat ik er niks aan had. Dat kan gauw gebeuren als je tiener bent. Onze tieners, moet je ook maar afvragen of die het ook allemaal bij kunnen benen. En toen zei hij, Wil, moet je horen, daar gaat het helemaal niet om. Als jij maar in één lied God eer hebt gebracht, dan is het doel van die dienst al bereikt. Het gaat helemaal niet om jou. Toen dacht ik, oeh ja, dat is natuurlijk waar. Maar ja, dat wil niet zeggen dat ik vind dat preken dan maar saai mogen zijn. Hè? Dat is niet zo. Maar toch proberen om zo te preken dat je niet... Het gaat tenslotte over de geweldigste dingen van het leven. Die kunnen toch niet saai zijn. Maar het is wel waar. Het gaat in wezen vanmorgen hier ook niet om jou of mij. Het gaat om God. En dat we met een open hart hem willen verwelkomen. En hem willen aanbidden. En zeggen, Heere God, het is, we zijn hier niet alleen maar om een aantal klussen aan u voor te leggen. Wilt u dit doen en wilt u dat doen? Wilt u met die zijn en met die zijn en daarvoor zorgen? Maar in eerste plaats zijn we er om de Zoon te kussen. Zeggen, Heer, we vinden u geweldig. En we houden van u. Dan stroomt de liefde heen en weer. En gelukkig is er muziek. Er is muziek in de Bijbel van bijna de eerste bladzijde tot de laatste bladzijde toe. Daar wordt ook weer gezongen. Er is muziek, er is zang. Wat heerlijk is dat. Kun je iets bedenken wat mooier is om God eer te brengen dan met de harmonie van muziek en met wat je allemaal tegelijkertijd samen kan doen. Tegelijkertijd hetzelfde zeggen. Dat kan met een lied. Wat is dat geweldig. Onze godsdienst, ons christelijk geloof, kent muziek. Dat geldt niet voor alle godsdiensten. Islam kent geen zang, hindoeïsme niet, het boeddhisme ook niet. Maar wij hebben muziek. Ik ga maar naar de psalmen, loof de Heere, talloze psalmen komen daar aan toe. En denk aan wat Paulus zegt, hè? Colossense 3 vers 16 tot 17, met lofzangen, psalmen en geestelijke liederen, God dank brengen in je hart. En zelfs dans, zou je kunnen zeggen. Heb je wel eens een filmpje gezien over hoe Joden dansen met de wetsrol op Simchat Torah, op de vreugde der wet? Indrukwekkend om te zien hoe zij hun vreugde uiten met de wetsrollen en wat voor een lawaai ze daarbij maken. De vreugde over wat God hen gegeven heeft. Ja, je kunt ook met gebed, tuurlijk, dat is een van de belangrijkste dingen. Het is mooi om te lezen ook dat in 1 Korinthe 14 vers 2, dat woorden je ook nog soms misschien tekort kunnen schieten. En sommige mensen hebben de gave van klanktaal, gave van tongen, dat je ook met woorden die je zelf niet eens bedacht hebt, ook God eert. En je leest zelfs in Romeinen 8 vers 26, dat je God kunt aanbidden met woordloze verzuchtingen. De geest bidt in ons met woordloze verzuchtingen, dat je ook zelfs in stilte God kunt aanbidden, ook zonder woorden. Nou, dat is één ding. Speciale activiteiten om God te eren. Maar je kunt God ook eren in het leven van alle dag. Aanbidding is meer dan een paar liedjes zingen op zondag. Sommige mensen denken, nou, hebben we het weer gehad, we hebben God aanbeden, klaar. Nee, het gaat door in je hele gewone leven. Het aanbiddingsleven is een leven van alle dag, waar je gewoon je werk doet, waar je gewoon je huishouden doet, waar je je hobby's in uitoefent, waar alles als het ware, waar je alles doet alsof je het voor God doet. Zo zegt Paulus het ook. Doe alle dingen alsof je ze doet voor de Heer. Nou, natuurlijk kunnen we niet om Johannes 4 heen. Maar belangrijke woorden over aanbidden worden gesproken. Johannes 4 vers 23 en 24. Het is het gesprek wat Jezus heeft met de Samaritaanse vrouw. En waar ze, als het ware oneenigheid hebben over wat de beste plaats is om te aanbidden. En die Samaritaanse vrouw zegt, wij zeggen dat hier op de berg Gerizim, waar ze aan de voet van staan, dat dit de plek is om God te aanbidden. En de Joden zeggen, het is in Jeruzalem, op de berg Sion. En dan zegt Jezus die prachtige woorden in Johannes 4 vers 23. Er komt een tijd, en die tijd is nu gekomen, dat wie de Vader echt aanbidt, hem aanbidt in geest en waarheid. En de Vader zoekt zulke mensen die hem aanbidden, want God is geest, dus wie hem aanbidt moet dat doen in geest en in waarheid. Nou, dat betekent om te beginnen al sowieso dat het niet uitmaakt waar je God aanbidt. Daarvoor hoef je niet naar Mekka, daar hoef je niet voor naar Jeruzalem. Dus prima om daar een keer heen te gaan en dat te beleven. Maar je mag God overal waar je bent aanbidden. Niet aan een plaats gebonden. En in waarheid, nou ja, dat zegt alles over je gesteldheid. Hoe bid je? Met een oprecht hart. Met een nederig hart. Met toewijding. Niet geveinsd. Niet met huichelarij. Dat je wel bidt, maar je meent het eigenlijk niet. En wat me nog het meest aanspreekt is dat de Vader, God, zoekt zulke aanbidders. Die op elk moment, overal op aarde, waar ze ook maar zijn, wat je ook doet, kun jij God aanbidden. Als het maar is met een oprecht en nederig hart. En de Vader zoekt je. De Vader is op zoek. Die kijkt naar je. Waar zijn ze? Waar zijn die aanbidders die mij willen aanbidden? In afhankelijkheid, in verootmoediging, in bereidvaardigheid om zijn wil te doen, die hun dikke ik durven los te laten, zeggen, ik stap af van de troon waar ik zelf op sta en zit, En ik laat God erop zitten. Die leven in gehoorzaamheid, die liefde hebben voor elkaar, die de eenheid zoeken. En als je dat allemaal bij elkaar optelt, zeg je ja, eigenlijk is dat een offer dat ik breng. In veel religies bestaat het offer. Ook de Joden brachten offers. Denk maar aan het schuldoffer, het zondoffer, het dankoffer. Een offer, daarmee laat je zien dat je het neemt. Daarmee laat je zien dat je echt hem wil aanbidden, hem wilt toekussen. En lees nog maar eens in Romeinen 12 vers 1 wat daar staat. Broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en Gode welgevallig offer in zijn dienst te stellen. Want dat is de ware eredienst voor u. Wat is onze ware eredienst? Dat we hier zitten vanmorgen, elke zondagmorgen, hoort erbij. Maar de ware eredienst is dat we onszelf in dienst van God stellen. Je leven, je tijd, je carrière, je geld, je prioriteiten, je streven, je dromen, je ik. Alles in dienst van God. Kun je dat, je hobby uitoefenen in dienst van God? Vast wel. Vast wel, want God heeft ook gezorgd voor ontspanning. En God heeft ook gezegd dat je moet, heeft ook gezorgd dat je moet slapen. En dat je je rust nodig hebt. En kortom, alles wat in ons leven speelt, eten en drinken, slapen en waken, werken en rusten. Dat alles mag je in dienst van God stellen. Dat is je ware eredienst. En je eert hem door alle dingen met hem samen te doen, alsof je ze doet voor de Heer. Nou, dat zou een mooi moment zijn om te eindigen. Maar als je met het onderwerp bezig bent, komen er nog twee vragen in je op. En die wil ik toch nog eventjes langs gaan. Want hoe staat het nou als er niks is op een bepaald moment in je leven om over te juichen? Waar blijft je aanbidding? Als je in moeilijkheden verkeert, in verdriet, in zorg, in pijn, in ziekte. Ik moest denken aan Handelingen 16, vers 25 en 26. Paulus en Silas, in de diepste kerker opgesloten, in het blok met hun voeten. Ze hebben de 40-1 stokslagen gehad, en dan zag hun rug er niet best uit en ik denk dat ze zwaar pijn leden. Nog onterecht ook, want ze waren Romeinse burgers en hadden niet zomaar gestraft mogen worden zonder rechtszaak. En dan zitten ze daar in de nacht in die gevangenis. En wat doen ze? Ze zingen Gods lof. Verbijsterend. Verbijsterend. En er staat dat de gevangenen luisterden. De anderen luisterden. Deze mannen waren nog in staat, terwijl ze diep vernederd waren, geslagen, gepijnigd, onzachtzinnig behandeld, gesmeten in de diepste kerker. Die mannen zongen Gods lof. Hoe kregen ze het voor elkaar? Er was kennelijk nog zoveel over in hen van vertrouwen en geloof op God, dat ze konden zingen. En de gevangenen werden er zo door gezegend dat toen de deuren opensprongen door een aardbeving, gingen ze er niet vandoor. Zo gebiologeerd waren ze door deze twee mannen. En toen de gevangenbewaarder zich in zijn zwaard wilde storten, riep Paulus, doe dat niet, want we zijn allemaal nog hier. Wat een story. Wat een kracht. Dat kan dus. En Job kon het. Toen alles hem afgenomen werd, toen zei hij, de Heere heeft gegeven, de Heere heeft genomen. De naam des Heeren zij geloofd. Habakkuk kon het. Al zou de vijgenboom niet bloeien, geen opbrengst aan de wijnstok staan, toch zou ik juichen in de Heer. Hij kon het. En ik dacht in onze tijd aan Johnny Erickson. Je kent het verhaal misschien wel van het meisje dat in de jaren 70 in ondiep water dook, haar nek brak en daarna vanaf hier zo ongeveer verlamd door het leven gaat. Ze heeft een laatste boek geschreven waarin zij vertelt over hoe in deze fase van haar leven, is ook weer een paar jaar terug dat ze geschreven heeft, ook nog weer ernstig, terwijl ze die verlamming heeft in een rolstoel rijdt, ook weer kanker kreeg en ook nog hevige pijnen leidt die niet te herleiden zijn, waardoor ze elke nacht pijn leidt. En elke nacht moeten mensen haar bijvoorbeeld omkomen draaien, hè, omdat ze niet in dezelfde houding kan blijven liggen. Dat je denkt, waarom is het, ik weet niet waarom het is. En toch schrijft zij in dat boek, dat er nog zoveel is overgebleven, dat ze daarmee ook op de been blijft. Zoveel is overgebleven om God te eren en te danken, terwijl ze helse pijnen leidt. Ik denk, oh, wat een geheim is dat. Om eraan te denken, dat dat kan. En ik hoop dat ik, als het ooit met mij zover komt, dat je denkt, ik heb niks om over te juichen, dat ik toch nog kan zien dat God geëerd en geloofd kan worden om wat hij wel heeft, geeft en wat je wel hebt. Ik heb wel eens gehoord van een zieke die vreselijk klaagde en het helemaal niet meer zag zitten, en dat de pastor die bij hem was zegt, ga nou eens opschrijven wat je allemaal nog wel hebt. Het is een echt gebeurd verhaal. En dan schreef ze wat een bloknoot vol. En toen was hij veranderd van binnen, want hij wist dat er nog zoveel was dat God hem gaf. Dat is de eerste vraag. Waar blijft je aanbidding als er niks is om over te juichen? En de tweede vraag is, heb jij dat ook niet wel eens gedacht van, zou God nou zo eerzuchtig zijn dat hij per se al die eer naar zich toe haalt? Dat wij zo nodig allemaal moeten roepen, u bent geweldig en wat zijn we blij met u. Past dat nou wel bij het karakter van God? Want God is een gevende God. Hij geeft zijn zoon, hij heeft het kostbaarste gegeven en nou wil hij alle eer hebben. Ja, ik vind dat wel een vraag die je mag stellen. En het antwoord van mij kwam jaren geleden al. Van Lewis, C.S. Lewis, schreef diezelfde vraag in een boek. En hij zei, het kan niet anders dan God laat wat jij aan hem geeft, laat die stiekem weg toch weer naar jou terugkeren. Als jij God eer geeft, als jij voor God leeft, als jij het offer brengt van je leven, van je tijd en alles wat erbij hoort, dan zal hij dat wat naar hem toe komt weer omdraaien en jou tot een zegen laten zijn. En die gedachte lees je ook in de Bijbel. Hij staat in Psalm 50, vers 23. Wie lof offert, zegt God, die eert mij en baant de weg dat ik hem mijn heil doe zien. Dus God loven, God de Zoon kussen, baant de weg dat ook van hem weer alles naar mij stroomt, naar ons stroomt. Hij baant, dat lofoffer baant de weg dat God ons zijn heil kan openbaren. Dus, het is niet zo dat God een God is die alle eer naar zichzelf toezuigt, maar die uiteindelijk wat hem toekomt weer doet terugkeren als een zegen voor ons. En ik vond dat een gedachte waar ik dacht, ja, dat geeft voor mij een antwoord op die vraag. God is niet eerzuchtig. Het liefst wil hij ons alles geven wat ons hart verlangt aan geestelijke rijkdom en alles wat we nodig hebben om een godvruchtig leven te leven. Dat is de belofte die in de Bijbel staat. En ja, we openen als het ware een deur als wij hem die lof brengen. Waar staan we? Klussen of kussen? Niks mis met die klussen. En je mag best vandaag de dingen die je op je hart hebt in het vakje stoppen waar staat klussen voor Jezus. Doe dat maar. Maar vergeet niet ook te kussen. Kus de Zoon. Hij kusse mij met de kussen van zijn mond, zodat mijn liefde naar hem kan stromen en zijn liefde ook weer tot ons kan komen. Kussen, niks mis mee. Klussen, niks mis mee. Kussen, vergeet het niet. Amen. We gaan een lied zingen dat veel van de intimiteit, staan veel van dat soort liederen gelukkig in opwekking, waar iets van de intimiteit van het aanbidden van God, van jouw hart bij hem neerleggen, tot uitdrukking worden gebracht. En we gaan zo'n lied zingen. weet niet hoe het u vergaat, maar als ik met die gedachte van dat kussen dit lied zing, dan wordt het een heel stuk concreter voor je. Dan trilt meer van je hart erin mee. En ik denk, er zijn heel veel liederen in opwekking waar die intimiteit met God beschreven staat. En ik hoop dat we allemaal, ook door de preek van vanmorgen, dat een stukje door zo'n fysiek voorbeeld van het kussen, dat het daardoor ook meer voor ons gaat leven, om God te aanbidden op zo'n intieme manier. We gaan samen bidden en voorbeden doen. We gaan dan het laatste lied zingen en in het voorspel daarvan gaat de collecte rond. Eerst maar eens een momentje stil zijn. Ja, Heer, eigenlijk schieten woorden tekort bij alles wat we van u willen zeggen, wat we van u weten en erover spreken is maar een druppel op een oceaan van liefde en grootheid en macht en kracht en heerlijkheid die bij u is. Maar we danken u wel dat ook onze beperktheid, onze kleine woorden, u niet hebben weerhouden en onze zonden ook niet. U niet hebben weerhouden om naar beneden te komen en op onze hoogte te zijn. En om ons te verzoenen met de Vader en ons te verzoenen met uw eeuwige bedoelingen. Om ons tot in eeuwigheid nabij te zijn, onze priester tot in eeuwigheid te zijn. Heere God, we bidden dat we vandaag ook met de prediking ook mogen ervaren dat als wij aan u geven wat het offer van ons hart en van ons leven is, dat u ook met uw liefde ons weer teruggeeft. Alles wat we nodig hebben om op deze aarde als mensen van u te leven. En dat u ons ook eeuwig leven geeft, die over de grens van de dood heen tot in eeuwigheid ons als een vader wil hoeden en bewaren. En we willen vandaag ook bidden voor alle die dat nodig hebben. Degene die met ziekte, met rouw worstelen, Heer, wees u hen ook nabij en helpen om in deze omstandigheden ook op u te vertrouwen. Die in operatie tegemoet gaan, die lopen met vragen hoe het verder moet in het leven. Jongeren die van school komen en zich afvragen waar gaat het heen in mijn leven. Kinderen die naar de middelbare school gaan of een klas verder, ook voor hen wilt u er 100% zijn. En we zijn zo blij dat u ook kwam als kind op deze wereld, zodat ook alle kinderen mogen weten dat u hen wil kennen, dat u naast hen wil lopen, dat u wil wonen in hun hart. En ja, we willen bidden, Heer, dat iets van dat intieme leven met u, ja, we moeten onmiddellijk bekennen dat we er eigenlijk van nature heel ver vandaan zijn en soms ook niet zouden weten waar we het vandaan moeten halen om zomaar bij u binnen te lopen, maar u zegt het, dat het mag. Dat we mogen binnenlopen bij u. En daar halen we ook de moed en de kracht vandaan om het te doen. Om bij u aan te lopen. Met onze vragen, met onze verlangens. Met de klussen waar we zelf niet uitkomen en die we in uw postvakje stoppen. Maar we willen ook bij u komen om u te eren en te aanbidden. En we danken u voor de momenten dat we dat in onze liederen hebben kunnen uitzingen vanmorgen. We danken u voor de momenten dat onze harten warm werden bij het lezen van uw woord en bij het zingen van de liederen en bij het uitspreken van onze gebeden. En we bidden dat u met ons gaat en dat u ook ons nabij bent, zodat de liefde van u ook weer in ons harten weer klinkt. En dat we ook die liefde weer mogen teruggeven aan u. En met ons hele hart, wat we al zongen, mogen zeggen, Heere, ik hou ook van u. Hoe beperkt het ook is met onze menselijke vermogens. Maar we danken u wel dat ook uw geest door onze geest heen mag spreken. Abba, Vader, u bent onze Vader. Zo willen we bidden dat als we van hier gaan, dat u ons allen met uw zegen omringt, ons geeft wat we nodig hebben en dat deze zondag er een mag zijn waar wij ook u hebben geëerd en ook met dat verlangen om dat zoeken van u te beantwoorden met onze aanbidding. We bidden het in Jezus' naam. Amen. We gaan zingen, de collecte gaat rond.
Offers brengen wij aan u, in uw huis, o Heer. En je mag erbij gaan staan.
Zullen we samen ons hart opheffen tot God om zijn zegen te ontvangen. Heer, we danken u dat we hier mochten zijn en we bidden elkaar uw zegen toe, ook degenen die er niet waren, door welke oorzaak ook willen. We bidden dat ze mogen delen in de zegen van uw nabijheid, van uw belofte, die zegt, ik ben erbij. Mijn naam is, ik ben erbij. Ik ben de aanwezige. En zo mogen we ook de zegen met elkaar meenemen, deze wereld in, naar ons huis, naar onze gezinnen, naar onze familie, naar onze straat, naar ons werk, naar school, waar we ook zijn. Om samen, ook Heer, ons leven in uw dienst te stellen. Ga heen in vrede en draag de zegen van de Heer. Amen. Ik wens je nog een hele goede zondag, een goede tijd met elkaar, onder de koffie en een hele gezegende week.